próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Jongens, het is nog maar een dag of 50 tot de kerst.
Oh nee.
Zijn jullie er klaar voor?
Nee, want ik zit nog eerst in Sinterklaas.
Oh.
Ja, eerst nog een chocoladeletter erin.
Ja, ik was er ook niet klaar voor, maar ik had wel zin om er zin in te hebben. Dus ik ben naar het tuincentrum gegaan. En niet zomaar een tuincentrum. In Amsterdam-Osdorp, daar heb je echt een kerstwalhalla. Maar ja. Ik schrok wel een beetje van wat ik daar zag. Kerstversiering wordt echt steeds buitennissiger. Ik zag een kroket aan een gouden touwtje voor €14,95.
Maar wat kan de...
Dat moet er van Dobben zijn.
Kan die kroket zingen?
Nee, hij leek gewoon... Nou, hij leek redelijk op een echte kroket. Ik had hem ook op Twitter gezet. Daar hebben 15.000 mensen op geklikt. Iedereen wilde hem ook hebben. Het werd weer een klein viraaltje. Dus blijkbaar scoort dat. Er was ook een mini PlayStation controller aan een touwtje voor €12,95. En een doodenge zingende notenkraker voor €269.
Zo.
Is dat leuk of niet?
Ja, maar ik vind het wel logisch hoor. Want kijk, in de kerstboom, daar hang je dingen in waar je van houdt. Dus foto's van je familie of zo. Of kroketten.
Ja.
Ik kan hier niet overheen. Dit is de beste uitleg ooit.
Ja. Ja, ik voel deze ook wel. Vandaar ook dat je tegenwoordig veel pluizige alpaca's en dat soort dingen hebt. Nee, het is me nu helemaal helder eigenlijk.
Debbie, serieus. Jij bent 2-3 minuten terug en de alpaca zit er alweer in?
Ja, de alpaca
dat
is...
Dat heb je goed voor elkaar. Ja. Maar we kunnen dus, ik begrijp, 1 zingende notenkraker kopen of 18 kroketten.
Ja.
Peter?
Ja, dan ga ik toch voor de kroketten hoor.
Ik ook. Ja? Ja, zeker.
Een hele boom vol kroketten.
Ja.
Een grote kwekkenboom.
De kwekkenboom. Hallo en welkom bij Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingsdiensten. Mijn naam is Gijsbert Fokkert en de film waarvan ik vind dat iedereen die verplicht moet zien, is Les Miserables. Want we zijn in Nederland een beetje vergeten dat we veel kunnen bereiken als we het maar met z'n allen doen.
Is dit degene met Russell Crowe?
Ja, die misschien in die hele film de minste is. Of misschien wel het beste. Ik kijk niemand aan, maar sommige mensen hebben een voorkeur voor Russell in die film. Ik niet.
Hoi, ik ben Peter Koelewijn. En als jullie één film van mij moeten kijken, dan is dat toch wel Space Jam. Want de Superguide-redactie telt veel Space Jam-fans. En ik wil dat evangelie verspreiden.
Wat een gekkenhuis hier. Nou, ik ben Debbie Noble. En als ik mensen kon overtuigen om één film te kijken, dan zou het Interstellar zijn. In een poging om de mensheid iets ruimtelijker en minder lineair te laten denken. Ja,
nice.
Het is diep, hè, jongens? Bankplakkers, ja. De filosofie-podcast.
Ja, ik heb hetzelfde met Space Jam.
In Bankplakkers bespreken we elke week wat er uitkomt op streamingdiensten, zodat jij precies weet wat je wil kijken als jij op de bank neerploft. Wat hebben we deze week gekeken, jongens?
Oh, wat heb ik gekeken? Jeetje.
Ik weet het wel. Ik weet het wel wat jij gekeken hebt.
Ja, ik ook. Army of Thieves natuurlijk. Op Netflix. De prequel van Zack Snyder's Zombieknaller.
Peter?
Ik heb ook op Netflix gekeken. De anime-serie Cowboy Bebop.
En ik heb zelfs Succession gekeken. Dat is alweer het derde seizoen, dus daar valt veel over te vertellen. Jongens, we hadden het net even over kerst al, maar ik zit nog steeds toch in mijn Sinterklaas-vibes. Mijn kinderen zijn al klaar voor de Sinterklaas-films. Die kon ik dus nergens vinden. Maar nu herinnerde ik me ineens dat Netflix dat 2 jaar geleden uit heeft gezet. Dat zij dat niet tof meer vinden, Sinterklaas-films. Dus daar was niks op te vinden. Amazon niet. Wel om te huren, maar dat wil ik dus niet.
Videoland. Videoland heeft...
Ja. Ik heb dus nu een Videoland-account. Dat had ik beloofd toen ik hier aantrad als host. En dat is daar vergeven van Sinterklaasfilms.
Ja.
Sinterklaas Central.
Ik zit er middenin. En het is, weet je wat ook lekker is aan Sinterklaasfilms? Is dat ze gewoon 63 minuten zijn. Dus dat je er 3 keer dezelfde film op 1 dag kunt kijken. Ja, toch?
Heerlijk. Zoals kinderen nog wel eens willen doen, ja.
Zoals kinderen nog wel eens willen doen. Als jullie iemand willen vinden die mee kan praten met Sinterklaas The Movie, dan kun je mij aanspreken. Gaan we naar het nieuws?
Ja, het nieuws. Nou, in nasleep van het dodelijke schietincident op de set van Rust is Alec Baldwin eigenlijk dagelijks in het nieuws. Gisteren nog deelde hij op Instagram een halve roman van een kostuumontwerper die op de set heeft gewerkt. En die vertelt dat er heus geen onvrede of stress op de set was. Er is natuurlijk commentaar gekomen van andere crewleden. Die hebben gezegd dat de situatie al langer onveilig was op die set. Dat ze te lange dagen moesten maken, et cetera. En ja, het is wel logisch dat Alec Baldwin de behoefte voelt om zich te verdedigen, omdat hij ook de producer van de film is. Maar of het nou echt handig is, wat vinden jullie?
Maar hij is toch gewoon doorgegaan met zijn leven. Was er ook niet een Instagram-post van zijn gezin?
Ja, eergisteren deelde zijn vrouw Halloween-kiekjes. Zijn vrouw Hilaria, blijft het een heerlijke naam vinden, die deelt sowieso heel veel. Ze deelt dat ze bang is dat haar man in een depressie schiet. Dat ze er alles aan doet om zijn PTSS te verminderen. Dat ze niet weet of hij ooit nog gaat acteren. En het meest bijzondere vond ik zelf dat ze een café hadden afgehuurd om samen iets te gaan drinken, waar natuurlijk ook weer een fotograaf voor het raam stond. Ik dacht, ja, hebben die mensen thuis niks te drinken?
Heeft het café niet gordijnen?
Ja, en het gaat natuurlijk om de toon. Natuurlijk mogen je kinderen Halloween vieren. Dat lijkt me erg gezond. Maar dat hoeft dan misschien even niet op Instagram. Hou even je mond tot het onderzoek is afgerond.
Ja, of doe zelf niet mee. Laat je gezin, stuur je gezin naar buiten. Ga zelf op de bank liggen huilen. Want je hebt net 2 weken geleden iemand vermoord.
Ja, maar misschien dat de kinderen natuurlijk hun vader ook willen hebben. Dus ik snap wel dat ze op een gegeven moment een soort van normalisering willen hebben. Aan de andere kant, hij is nog wel medeplichtig in het onderzoek. Want hij is een van de producenten, dus hij is uiteindelijk eindverantwoordelijke voor hoe het daar op de set verliep. Dus ja, het is een lastige kwestie.
Ja, ik zou zeggen, hou je mond tot het onderzoek is afgerond. Geef over 1 jaar een mooi groot interview. Klaar. Dat is mijn tip.
Het is niet zo handig van hem. Maar ja, ik zat later te denken, als hij wel handig was geweest, dan had hij niemand per ongeluk doodgeschoten. Toch? Ja, zo is het ook. Maar wat ik erg vond aan wat Hilaria, zoals ze zo mooi heet, die doet in haar post over haar gezin iets wat wij ook in Nederland met Ik Vertrek doen. Dus dan hebben we het over de nobeltjes of over de koele wijntjes. Maar zij sluit haar Instagram post. Ja, je denkt dat iemand per ongeluk neerschiet erg is, maar zij sluit haar Instagram post af met de Baldwinettes. Zij noemt ze haar gezin. Ja, dat vind ik eigenlijk nog veel erger. Debbie, jij zit er goed in. Wil jij Army of Thieves bespreken?
Yes. Nou, ik heb Army of Thieves gekeken. De prequel van Zack Snyder's zombieknaller Army of the Dead. Als je die niet gezien hebt, is niet erg. Deze kun je prima los tot je nemen.
Oh, gelukkig.
Hou je niet van zombies, ook geen probleem, want die zijn in deze film nog ver weg en eigenlijk alleen op de journaals op tv-schermen in beeld. Deze film is geregisseerd door Matthias Schweighöfer en die heeft ook de hoofdrol. Dat was die vermakelijke Duitser in Army of the Dead die eigenlijk een klein bijrolletje had. En deze hele film is aan hem opgehangen. Ik zal even de verhaallijn van deze film vertellen. Dat is wel nodig, want hij is diep hoor, mensen. Lang geleden maakte slotenmaker Hans Wagner 4 kluizen. 1 voor elke opera van Richard Wagner's legendarische ringcyclus. Ook een favorietje,
natuurlijk.
Ook een favorietje van Hitler trouwens, maar dat doet eigenlijk nu niet ter zake. Waar die kluizen zijn, is een groot mysterie. Maar nu de zombie-apocalypse eraan komt, is de wereld zo afgeleid dat het op zich wel een goed moment lijkt om die te beroven. Nou, dat brengt ons dus bij Dieter, die hier om eigenlijk onduidelijke redenen nog Sebastiaan heet. Dat wordt later uitgelegd, maar nou goed. En die heeft echt een enorm saai leven. Zijn grote passie is kluizen kraken. Hij heeft ook een YouTube-kanaal en alles. Maar dat YouTube-kanaal heeft 1 kijker. 1.
Oh, nee.
Ja, en dat is Gwendolyn, Natalie Emmanuel uit Game of Thrones. En zij is ook de enige view die jij heeft en de enige die een commentaar achterlaat. Als jij je kwaliteiten wil testen, kom dan naar dit adres. Nou, hij gaat en hij belandt in een ondergrondse kluizenkraakwedstrijd. Tuurlijk. Want ja, die bestaan.
Ja.
En uiteraard wint hij die met gemak. Nou, dan komt de Army of Thieves, die komt dan samen. We krijgen een hacker, een actieheld, Brad. En terwijl dit team door Europa gaat reizen om die legendarische kluizen te kraken, is Interpol-agent Delacroix vastberaden om deze bankovervallers te pakken. Nou, dat is het verhaal. Dit is dus een heist movie, mocht je dat nog niet doorhebben. En ik zag er eigenlijk een beetje tegenop. Want zoals jullie misschien weten, ben ik niet Zack Snyder's grootste fan.
Mm-hmm.
Maar het viel me eigenlijk wel mee. Het is een
maar dit, prima... is niet een Zack Snyder film dus. Hij heeft het niet geregisseerd.
Nee, maar het zit natuurlijk wel in zijn universum. En je ziet ook wel dat onze Duitse held wel fan is van zijn werk. En de stijl feilloos overneemt.
Want ik heb Army of the Dead eerder dit jaar geprobeerd en ik kwam er echt niet doorheen. Ik heb hem halverwege afgezet.
Nou, dit heeft wel een prima coherent verhaal. En nou, het kijkt gewoon lekker weg. Het was natuurlijk de bedoeling om de karakters wat meer diepgang te geven. Nou, dat gebeurt natuurlijk niet. Die zijn nog steeds van bordkarton. Ja, Dieter, die is heel charmant en lollig in Army of Thieves. Maar 130 minuten Dieter is misschien dan wel weer een beetje veel. Zijn rol kun je beter tot je nemen in kleine doseringen. Maar ja, het is echt een oké heistfilmpje. Okay. Zeker niet je hersenen aanzetten. Dit is breinloos vermaak.
Zoals wel de beste heistfilms ook. Gewoon precies, niet over nadenken, gewoon genieten van de rit.
Ja.
Dan werkt de film dus waar die voor bedoeld is. Maar mensen die zeg maar van zombies houden en voor een enge film klaar gaan zitten. Want dit is een prequel van een zombiefilm.
Ja.
Die zien geen zombies.
Nee, die hebben vette pech.
Wat, maar hoe werkt dat dan in de beleving van Netflix? Want als je zeg maar een prequel van Rambo maakt, dan en je krijgt een romantische liefdesfilm, dan denk je ook van ja, hier heb ik niet voor getekend.
Ja, op zich, in Army of the Dead, is natuurlijk ook een heistfilm.
Ja.
Dat is een crossover heist zombiefilm. Dus ik vermoed dat de derde film juist weer alleen zombie is. He, dat we ervoor dan heist doen en daarna zombie en in het midden allebei.
Een heistfilm met zombies als de dieven.
Ja.
Kijk, wel een hele langdradige film dan, maar...
Ja.
En, ja, en ook...
we hebben het ook niet alleen over deze 3 films. Hè. Er is ook nog een serie in de maak hiervan.
Tuurlijk.
Oh, ook voor Netflix.
Ja, zeker. Ja, ze hebben gewoon alles besteld wat er maar... Ze hebben de all-you-can-eat zombie heist menu genomen.
Wat een luxe. Wat leuk voor Zack Snyder ook.
Ja, is heel leuk voor Zack Snyder.
Valt het mee? Kun jij Matthias Schweighöfer anderhalf uur lang zijn Duits-Engels accent aan?
Ja, ik vind hem wel sympathiek. Zijn maniertjes gaan op een gegeven moment wel een beetje storen. En er zit natuurlijk uiteraard ook een liefdeslijntje in. Wat een beetje ongemakkelijk en moeilijk is. Maar ik vind hem wel leuk. Ik vind hem wel een aanwinst voor Hollywood, denk ik.
Ja, zal ik je zeggen dat hij naar een opleiding is geweest, een acteerschool. Dat hij daar maar 1 jaartje van heeft gedaan en dat hij er toen is afgegaan.
Afgetrapt of afgegaan?
Nee, dat wilde ik zeggen. Nee, hij is daarmee gestopt om een carrière, gewoon een acteerker. Hij zegt, die school heb ik niet nodig. Nou, en 20 jaar later denk ik dat hij het best goed gedaan heeft, onze Matthias.
Ja. In Duitsland is hij wel een superstar, hè? Daar is hij echt heel groot. Nou, ik denk dat we er nog wel meer van gaan horen. Nou ja, als jij Zack Snyder's protégé bent, dan moet het wel goed komen met je, denk ik.
Ja, acteren en regisseren, dan... Dan kom je er wel.
Ja, maar goed. Breinloos vermaak, wat ook logisch is in een zombiefilm zonder zombies, denk ik.
Mooi.
Next.
Zal ik Succession doen?
Ja.
Ja, kom maar.
Ik heb Succession gekeken. Het is een HBO-serie die eigenlijk al 2 seizoenen loopt. Bij Ziggo Movies en Series XL is nu het 3e seizoen begonnen. Ze zijn nu bij aflevering 3. Toch nog eventjes, want het loopt al echt al een aantal jaar. Ze hebben vanwege corona echt heel lang over het derde seizoen gedaan. Het gaat eigenlijk over een superrijke, maar verknipte mediafamilie. Het is een zwarte komedie. En eigenlijk zijn alle mensen die erin meespelen, zijn arrogante kwallen die zichzelf continu overschatten.
Heerlijk.
Zo, daar heb ik het gezegd.
Nou, dat is al genoeg voor een comedy.
Nee, het draait om mediamagnaat Logan Roy. Dat is een wat oudere man die eigenlijk op zoek is, nou ja, zoals de titel van de serie al doet vermoeden, naar een opvolger. Hij heeft 4 kinderen, 3 zoons en 1 dochter. En eigenlijk zijn al die kinderen 1 voor 1 niet geschikt. Of in ieder geval, de mannen zijn niet geschikt, want zij zijn echt zo gestoord. Echt, je hebt gestoord, dan heb je heel lang niks en dan pas krijg je de familie Logan. Die mensen die zijn zo arrogant en ze kunnen echt helemaal niets.
Moet ik denken eigenlijk aan niveautje Lannisters uit Game of Thrones, dat ze gewoon compleet fucked up zijn of gewoon compleet incompetent?
Allebei, dat is het mooie eigenlijk.
Dat is het mooie. Ik weet dat ik in Debbie een mede-fan heb. En ik kan wel zeggen dat van alles wat HBO de afgelopen jaren heeft gemaakt, vind ik dit op nummer 1 staan. Dit is mijn nummer 1 dramaserie van dit moment.
Dat is wel een uitspraak. Want zeker, HBO, maar ik vind heeft het wel meer leuke series gemaakt.
Dat zeg ik, het acteerwerk is echt prachtig. Zeker de vader, die echt die geen maniertjes duldt. Die is gewoon recht door zee en die scheldt ook mensen uit. Het is zijn wil of his way or the highway. Hoe zeg je dat in mooie Nederlands?
Ja, dat is heel mooi dit. Ja.
Dan heb je zijn troonopvolger Kendall. En Kendall is eigenlijk een soort verslavingsgevoelige jongen. Die opvolging wel zou kunnen. Maar eigenlijk gewoon echt ook te veel drugsverslaafd is geweest. En ook gewoon verknipt is, Debbie?
Ja, ja.
Is dit het personage dat door Kieran Culkin wordt gespeeld?
Nee, dat is Roman. Die is ook echt. Die is nog net iets gekker, want die heeft ook seksuele deviaties, als ik het zo mag uitdrukken, Gijsbert.
Ja, zeker.
Ja, ja. Dat is het. Dat was in het vorige seizoen was dat mijn favoriet, maar eigenlijk heb ik elk seizoen weer een nieuw favoriet karakter. Ja.
Oh, wat mooi.
Dit seizoen is het Greg bij mij. Dat is die jongen die echt helemaal niks kan. Het is een soort, hij is ook geen kind van de hoofdpersoon, maar een soort aanhangsel. Maar hij is toch door de familie opgenomen, zodat hij opzichtig door kan gaan met volledig incapabel zijn. Deze jongen is echt, hier is de uitdrukking, te dom om te poepen, voor uitgevonden. Ja, heerlijk.
En hij speelt het zo goed dat je echt, ik begin echt een hekel aan hem te krijgen. Ja. Omdat hij gewoon zo, ja, dom. Debbie zegt het al, zo dom is. En hij doet dat zo. En het is gewoon een acteur. Maar ik denk echt dat hij zo is in het echte leven. Ja. En dat is helemaal niet zo. Ik heb hem opgezocht op IMDb. Zo. Hij kan gewoon echt dingen. Maar in deze serie, je haat hem echt omdat hij zo verschrikkelijk is. Oh. Ik krijg er koude rillingen van. Maar
fenomenaal acteerwerk hoor ik.
Op alle fronten. Op alle fronten.
En Gijsbert, ben jij op Shiv, de roodhaarige dochter?
Ja.
Ja, dat dacht ik al.
Waarom dacht je dat?
Ja, dit is weer precies jouw type.
Nou, er zitten verder.
Oh, mooi
ik moet,
dit.
Ik moet ook zeggen, er zitten niet zo heel veel andere vrouwen in. en ik ben dan al vrij snel verliefd op iemand. En dan zijn er 2 keuzes bij deze serie. Dat is dus inderdaad Shiv. Of een wat oudere dame. En die oudere dame, die is dus, en ik ga dit een klein beetje spoileren, want we zitten echt al in het derde seizoen. Maar die oudere dame, die is ingepakt door, Debbie, help me even, hoe heet hij?
Roman. Kieran
door Roman. Peter. En Roman is hoe oud zou die zijn? 30 jaar in deze serie, Debbie. Ja. En die dame is 55. En Peter, nu doe ik even airquotes, maar zij krijgen iets. En dat is ook fantastisch hoe deze serie dat allemaal uitspeelt. Nou ja, dit is zeg maar hoe de eerste 2 seizoenen zijn gegaan. En het is eigenlijk, die opvolging duurt maar voort en duurt maar voort. Daar zijn ze nog steeds mee bezig. Het tweede seizoen is geëindigd met het feit dat er nu echt wel 2 verschillende kampen zijn. Want Kendall, de oudste zoon, dus de beoogde troonopvolger, heeft zich uitgesproken tegen zijn vader. En nu is het echt zo van, het is de één of de ander. En daarom gaat iedereen in de familie nadenken over zijn of haar positie. Gaan ze aan de kant van Kendall staan of gaan ze toch aan de kant van de vader staan? En je krijgt dus kampen. En dat is in de andere 2 seizoenen ook geweest. Want in die kampen komen weer andere kleine kampjes. En zo gaat iedereen de hele tijd schuiven waar zijn loyaliteit ligt. En het is gewoon, ja, je wordt er heel gelukkig van. Ook omdat ze inderdaad zo dom zijn. Dat je echt met je opgekrulde tenen zit. Omdat je denkt, nu moet je gewoon, please, doe iets intelligents. Maar ook omdat er gewoon hele gestoorde momenten door de hele serie zitten. Dit derde seizoen gaan ze dus op twee dingen zitten. Dat is dus nog steeds die troonopvolging. En ze gaan ook laten zien hoeveel invloed media-magnaten eigenlijk op de Amerikaanse politiek hebben. Dat komt later in het seizoen. We zijn nu pas bij aflevering 3, dus dat gaat zich nog een beetje ontvouwen. Maar dat zijn de twee dingen die in dit seizoen de hoofdmoot vormen. En omdat die mensen zo raar en zo gestoord zijn, ga je toch, zoals Debbie al zei, je gaat van ze houden. Je hebt je favorieten. En je hoopt eigenlijk dat ze er bovenop komen.
Ja.
Nou, ik ben overtuigd. Ik had deze al heel hoog op mijn lijstje van comedy staan, die ik ook nog wil kijken. Maar ja, ik moet hier nu gewoon even tijd voor gaan ruimen.
Ja, dit moet je doen, Peter.
Het mooie is dat je dus meteen achter elkaar twee seizoenen door kan kijken. Want ik heb wel dat wat ik zeg over dat je een soort liefde gaat voelen, ook voor die stomme mensen. Dat heb ik wel, had ik wel vooral bij als ik een heel seizoen door kon kijken. Als ik een hele week kon nadenken over die acties van die mensen, dan dacht ik echt, ja, dit is allemaal verzonnen. Dit kan niet zo zijn. Zo kun je niet zijn in het echte leven. Maar goed, dit zijn dus miljardairs, Peter. Dus ze geven ook geen fuck. Ze hebben gewoon te veel geld.
Ik zal laatst vriendelijk ook.
Zeker. Ik zal als laatste roepen. Ze hebben ook de schrijvers hebben hulp gehad van rijkdom consultants. Debbie?
Oh, die bestaan.
Wat is dat?
Ja, dat mensen die dus een serie schrijven. Ja, dat tenminste dat denk ik. Dat zit zo in mijn hoofd. Mensen die een serie schrijven over rijke mensen kunnen zich dan die kunnen een consultant inhuren en die legt dan uit hoe het werkt om rijk te zijn. En ik zal een voorbeeld geven hoe ze dat in Succession hebben proberen te krijgen. Ze hebben dus die rijkdom consultant heeft dus aan de schrijfster uitgelegd: luister, rijke mensen en zeker miljardairs hebben geen jassen. Waarom hebben die geen jassen? Omdat zij worden overal naartoe gebracht. Dus als ze ergens naartoe gaan, dan stappen ze van het hotel of van hun kantoor in een auto die klaar staat voor de deur. En dan rijden ze naar hun huis of naar het vliegtuig. En dan stappen ze vanuit de auto in het vliegtuig. En als ze dan hebben gevlogen, dan stappen ze vanuit het vliegtuig in de auto. Daar heb je geen jas voor nodig.
Nee. Dit is zo logisch.
Ja, dat is toch goed. En dat vertelt zo'n rijkdom consultant dan.
Mensen met jassen zijn eigenlijk paupers.
Ja.
Wauw. Ik heb net vorige week een nieuwe jas gekocht.
Nee.
Nu moet ik hem terugbrengen.
Ja. Maar ik zit nu wel de hele serie op te letten van, hebben ze een jas aan? Hebben ze wel of niet een jas aan? Dat is misschien een beetje te veel. Maar Peter, ik zou gewoon die nieuwe jas aantrekken, op de bank gaan zitten en er eventjes het eerste seizoen er in één avond doorheen jassen.
Ga ik zeker doen. Oké, dan is het tijd voor mijn kijktip. Ik heb op Netflix de anime-serie Cowboy Bebop gekeken, maar voor ik daar...
Hey, een anime-serie, Peter. Je verwacht het niet.
Nou, ik wou jullie eigenlijk vragen. Kijken jullie wel eens anime?
Ja.
Zelden.
Hebben jullie bepaalde favorieten of iets dat je op Netflix ook leuk vindt?
Nou, vooral Netflix is er... volgens mij heeft Netflix juist weer anime of groot gemaakt. Zo wil ik het ook niet zeggen. Maar Netflix is wel een van de weinige streamingdiensten, volgens mij, die echt anime ontwikkelt en online zet. En daardoor ben ik getarget door Netflix met anime-series. En vooral als het gewoon om knokken gaat, om vechten en toernooien. Dat ook als anime, Peter, trouwens. Want dan zit ik wel klaar.
Ja, zeker. Ik kan niet een heel college geven over wat anime is, maar het is in zekere zin Japanse animatie en ook een beetje Koreaanse animatie allemaal. Het heeft een vrij unieke stijl. Ik vind zelf dat Netflix ook wel een goed aanbod aan anime heeft. Maar daar moet ik wel bij zeggen, de meeste series en films zijn wel heel erg niche. Dus die kan ik niet zomaar aanbevelen. Ik zou niet zomaar zeggen tegen jullie, ga Neon Genesis Evangelion kijken. Ook al is dat een hele goede serie.
Ja.
Maar
nou heb je het toch gezegd, hè, Peter. Dat vind ik gewoon hinderlijk.
Ja, maar je moet het niet kijken. Je moet het niet gaan kijken.
Waarom kijk je het, Peter?
Nou, ik wou hier dus eventjes een trapje van maken. Want Cowboy Bebop is dus wel een anime die ik iedereen zou kunnen aanbevelen. Ja, Japanse animatie die durft net even wat meer dingetjes te doen of wat meer experimenteel te zijn dan Amerikaanse animatie of Europese animatieseries en films. En Cowboy Bebop is eigenlijk een soort van steen van Rosette. Als jij niks met anime hebt, dan is... Of als je wil weten van wat kan anime allemaal zijn, dan is dit de perfecte serie om in te stappen. De serie stamt alweer uit 1998, maar ze hebben hem sinds kort weer op Netflix gezet, omdat ze vanaf 19 november gaan ze een live-action serie van Cowboy Bebop uitzenden op de streamingdienst. Dat komt omdat Cowboy Bebop een beetje een popcultureel fenomeen is. Het is een beetje moeilijk om uit te leggen wat voor genre het precies heeft, maar het komt nog het dichtst bij een space western. Het speelt zich in een nabije toekomst af, waarin de aarde onbewoonbaar is geworden. En daardoor is de mensheid door het hele zonnestelsel verspreid. Dus het is als het ware een wilde westen geworden van smoezelige stadjes, ruimtestations en schepen vol met gespuis. Genoeg werk voor premiejagers dus, zoals de bewoners van het ruimteschip Bebop. Daarop zit een groepje premiejagers en zij zijn de hoofdrolspelers van Cowboy Bebop. Ze bestaan uit een ex-soldaat, een ex-politieagent, een dief en een hacker. En een ontzettend schattige corgi.
Zijn een hond?
Ja.
Okay.
Een heel schattig hondje. Hij is genetisch gemanipuleerd. Dus hij is de intelligentste corgi van het universum.
Uiteraard.
Jazeker. Ze moeten dus wel samenwerken om een premies te vangen. Alleen dat gaat zelden goed, omdat ze hebben eigenlijk een enorme pesthekel aan elkaar. Maar tegelijkertijd gaat de serie ook over eenzaamheid en over existentiële crisissen. Dus ze kunnen ook niet zonder elkaar, blijkt uiteindelijk.
Hey, maar dit is echt een darling van jou al?
Ja.
Sinds heb je hem ook echt toen al gezien?
Nee, ik ben een laatbloeier. Ik heb hem 10 jaar geleden voor het eerst gezien. En dit is de derde keer dat ik hem opnieuw heb gekeken. Want ik dacht van, ik kijk even een paar afleveringen om weer in de zone te komen voor deze podcast. Maar ik heb gewoon alle 26 afleveringen opgevreten.
Tuurlijk, ja.
En het helpt ook dat het een... de serie is ook voorbij na 26 afleveringen. Het heeft een heel definitief einde. Het is een van mijn favoriete eindes ooit zelfs.
Doe maar.
Ja, het verhaal klinkt misschien wat minimalistisch, maar het gaat meer om de vibe. Het heeft een hele unieke vibe en de soundtrack is misschien wel een van de beste ooit.
Maar Peter, jij zegt dat Cowboy Bebop een speciaal plekje inneemt onder anime fans.
Ja.
Mag die dan wel verlive actioned worden van die fans?
Ja, hangt er vanaf van wie je het zegt. De meeste hardcore fans die zijn nogal heel erg conservatief. Dus die zitten ieder aanpassingje in het kostuum aan het bekritiseren. Ik ben zelf voorzichtig optimistisch over de Netflix-serie. Ik vond de trailer... Ik was er matig enthousiast van. En ja, ik hoop natuurlijk dat het gewoon een grote hit wordt. Want dit is wel dé manier om een nieuw publiek aan te boren. Maar voor nu kan ik tegen iedereen een warme aanbeveling voor Cowboy Bebop geven. Een van de redenen waarom het ook zo groot is geworden in Amerika en Europa is omdat het heel erg... Het is Japanse animatie, maar het gebruikt heel erg de Amerikaanse cultuur als een achtergrond. De soundtrack die ik eerder noemde zit ook vol met Amerikaanse muziekgenres. Dus de intro is jazz, er zit blues in, rock and roll, zelfs een beetje heavy metal. En het werkt allemaal prachtig. Het is heel mooi geregisseerd en de animatie is nog steeds top-notch. Dus... ja, ik kan nog wel 10 minuten doorgaan met complimentjes.
Maar Peter, moet ik de originele anime kijken? Of moet een type als ik, moet ik wachten op de live action?
Ik denk dat ze genoeg van elkaar verschillen dat je ze allebei kan kijken.
Ja, en kom op. Zoveel tijd heb ik er niet.
Kijk gewoon de anime, Debbie. De anime is 100% zeker goed. Van de live-action serie weet ik het nog niet zeker. Maar ik ga hem zeker kijken en bespreken hier in de toekomst.
En jij zegt, Peter, het is een 26 afleveringen, de anime-serie.
Ja.
Hoeveel is dat, van 20 minuten of is dat van een uur?
Ze zijn ongeveer 25 minuutjes, geloof ik, per aflevering.
Dat is te doen, Debbie, toch?
Ja, ik zat het in mijn schema proberen te proppen.
Maar Debbie, was je aan het opletten toen Peter zei dat het over de ruimte gaat?
Jazeker, jazeker.
Nou, mag ik het... zitten de Star Wars elementen in, Peter?
Ja, het is wel een unieke kijk op science fiction. Maar er zitten wel wat elementen in. Er zit een aflevering in die een hommage is aan Alien. Er zitten Star Wars elementen in. Blade Runner wordt ook af en toe gepasseerd. Maar het heeft zijn eigen unieke stijl. En de verhalen die zijn nog steeds heel erg leuk en verrassend geschreven. Vaak begint het ermee met dat ze een crimineel hebben gevonden met een hogere bounty. En vanaf daar loopt het compleet uit de hand of blijkt er een best wel interessant mysterie te zitten. Er is ook een rode draad door het verhaal, want alle hoofdpersonages hebben hun verdrietig verleden. En dat komt gaandeweg naar boven borrelen.
Ze hebben voor de live-action serie, Peter, dat zijn 10 afleveringen dan. Die zullen wat langer duren dan 25 minuten, vermoed ik. Maar daar hebben ze 12 schrijvers opgezet.
Oh,
ja.
Dat zijn er wel heel veel.
Ja.
Ik weet wel dat ze al bijna 20 jaar proberen om Cowboy Bebop te verfilmen of een serie te geven met Hollywood als producent. En ik weet zelfs dat ze na de Matrix Keanu Reeves een tijdje verbonden hadden aan het project om de hoofdrolspeler te vertolken. Dat is nu Jonathan Cho geworden, wat ik ook een interessante keus vind. Dus ja.
Waarom lukt het niet, misschien als laatste, maar waarom lukt dat dan niet om dat te verfilmen? Want het is toch een bounty hunter in de ruimte? Dat is toch dan het verhaal?
Ja, je zou zeker met het succes van The Mandalorian denken dat ze dit al veel eerder hadden gedaan. Maar ja, ik denk dat het komt doordat science fiction gewoon duur is. En dat het een vrij unieke stijl heeft. Dus je komt er gauw op van of je moet dat gaan imiteren, waardoor je een minder product krijgt. Of je moet iets nieuws ermee gaan doen. En dat lijkt de Netflix-serie te gaan doen. Zij pakken een beetje de stijl van wat ik kan zien, pakken ze een beetje de stijl van Edgar Wright. Hij heeft films zoals Hot Fuzz en Scott Pilgrim vs. The World geregisseerd. En hij heeft ook echt die comicboekachtige stijl. Heel erg
dat
in de vingers.
Dat vind ik dan wel leuk.
Ja.
Ik denk genoeg Cowboy Bebop voor nu.
Voor nu, Peter, het is de oude serie, mag ik dat zo noemen, die is te zien nu inmiddels op Netflix. En dan komt de live-action serie, zei je 19 november?
Ja, 19 november komt die helemaal op Netflix.
Heel goed. Succession, wat ik zelf net heb besproken, die is dus het derde seizoen, loopt nu via Ziggo Movies en Series XL. En Debbie, jouw Army of Thieves is bij Netflix te zien.
Zeker.
Wat is er nog meer de komende week online? Of wat komt er online de komende week? Dat ga ik jullie vertellen. We hebben een serie op Videoland. En die heet Bonnie and Clyde. Nou ja, dan denk ik wel dat jullie een idee hebben wat er te zien gaat zijn. Maar dit gaat eigenlijk over de Nederlandse Bonnie and Clyde. Weten jullie nog dat er een aantal jaren ook in Nederland twee mensen op vlucht waren?
Nee, ik heb dit totaal gemist.
Nee, echt? Sorry.
Oh, dan.
Sorry dat we je teleurstellen.
Zien jullie mijn gezicht nu?
Ja, de teleurstelling druipt er vanaf.
Ja, ja. Nee, ik zit naar de samenvatting van de serie te kijken. Hoor. Dus ik weet wanneer het was. Februari 2014 zijn er ook twee mensen op de vlucht. Volgens mij hebben ze het gehaald tot 5 of 10 kilometer in Duitsland. En zijn ze toen opgepakt. En zij werden dus door de media de Nederlandse Bonnie en Clyde genoemd. En daar heeft Superguide nu een hele serie omheen gemaakt. Netflix die brengt... Sorry, heel
dat
goed,
zou leuk
Debbie.
Zijn.
Nee, ja, daar laten heeft
we mogen het nog niet hebben over onze eigen streamingdienst die we op opzetten zijn.
Sst. Goed, Videoland heeft daar een hele serie van gemaakt. Verder heeft Netflix deze week The Unlikely Murderer uit. Een serie over de moord op Olof Palme. Dat was een Zweedse politicus die 30 jaar geleden vermoord is. Nu claimt een team eigenlijk de moordenaar te weten. Dus daar is een hele serie omheen gebouwd. Het enige probleem een beetje van deze serie is misschien wel dat die moordenaar ook al niet meer leeft. Dus dan denk ik een beetje... Ja. Maar goed, het is wel een mysterie wat 30 jaar lang onopgelost is geweest. Dus misschien zitten daar toch wel elementen in waar mensen toch naar willen gaan kijken. Dan heb ik op Videoland een serie die heet Mooi Zoals Je Bent. En daarin gaan ze tieners helpen met zichzelf eigenlijk. Het is een beetje, ik heb het, en daar gaan ze ook bekende Nederlanders bij betrekken. Ik heb het een beetje het idee dat het 4 handen op 1 buik is, maar dan zonder zwanger te zijn. En zij gaan dus op zoek naar de beste eigenschap van die kinderen, als ik ze zo mag noemen. Of jonge volwassenen is misschien beter. Nou ja, het is wel een positieve show. Ik ben er wel benieuwd naar. Dan heb ik nog op Netflix de film Love Heart. En dat gaat over een meisje in L.A. dat is gecatfished. Zij denkt een knappe jongen aan de haak geslagen te hebben. Ze gaat bij hem op bezoek. En wat denk je? Het is geen knappe jongen. Het is wel een kerstfilm. Dit is de eerste film die ik heb gezien waar ook wel weer kerstbomen en liedjes en zo in zaten. Hmm. Dus denken jullie dat het nog goed komt op het eind?
Wordt ze verliefd op de oude lelijkert?
Nee, die oude lelijkert die vertelt dat hij profielfoto's heeft genomen van een vriend van hem. En dat hij haar dus eigenlijk, hij vindt het ook zielig voor haar, want zij is het hele land doorgereisd om die jongen te vinden. En hij zegt, ik ga jou helpen. En wat zij dan gaat doen, dat vind ik dan een beetje vreemd. Die knappe jongen die blijkt dus heel erg van klimmen te houden. En dan zegt zij, oké, dus ik moet gaan leren klimmen. En dan gaat ze een klimcursus doen, is allemaal vrij komisch en zo. Maar wat wel een beetje raar is, want dan gaat zij dus eigenlijk hetzelfde doen wat er bij haar gebeurt. Zij gaat zich voordoen als iemand anders.
Oh,
want zij houdt helemaal niet van klimmen. Vind ik dat moeilijk om naar te kijken? Nee, want het komt goed op het eind, hoop ik. En als dit een kerstfilm is zoals ik denk dat die is, dan is het toch leuk, gewoon een paar uurtjes vreugde.
Nou, ik weet nu al genoeg, Gijsbert, dus dat is wel voor het uitleggen van het hele plot.
Niemand hoeft deze film nu meer te kijken.
Nee, maar het zijn kerstfilms.
Maar wel een goed verhaal verder.
Toch? Maar het is een kerstfilm, dus dan weet je toch... Ja, jongens, wat had ik dan niet kunnen vertellen? Oké, ik weet niet zeker of het goed komt op het eind. Dat is het toch geen kerstfilm?
Misschien had je het bij een catfishfilm met kerstelementen moeten houden.
Maar ja. doe ik de volgende keer.
Ja.
Dan heb ik nog één tip, maar die gaan we even tot het einde bewaren. Want dat is de Superguide Superstreaming tip. En daar gaan jullie wel klaar voor zitten, want dat is echt een dingetje. Dan zijn we nu aangekomen bij het moment, Peter. Ik zie jou al voorzichtig zweetdruppeltjes op je voorhoofd ontwikkelen. Eigenlijk het moment waar iedereen naar uit kan kijken is de geluidskluis.
Zweetdruppeltjes van opwinding trouwens.
Ja toch? Debbie, jij komt in een gespreid bedje terecht hè?
Ja, ik hoorde zoiets.
Wij staan, en ik mag nu wij zeggen, want dit is wel de samenstelling waarin wij het de komende weken hopen te gaan doen. Ja. Wij staan met 1-0 voor.
Ja, ik heb zo'n voorsprongetje wel nodig hoor, want... Ik ben zelf niet heel goed in het raden van geluiden. Dus ik hoopte me een beetje aan jou te kunnen vastklampen, Gijsbert. Dus ik.
Peter heeft ons een soort van escape gegeven vorige week. Door het, vind ik, makkelijker te maken. Wij mogen nu allebei een antwoord geven.
Ja.
Dus je kunt je winstkansen spreiden.
Ja, precies. Okay. Ik ben er wel van. Maar ik denk, Peter die denkt natuurlijk, ik vind het helemaal niet leuk om achter te staan. Die komt nu met iets heel raars aan.
Ja, misschien. Het leuke van de geluidskluis is, soms denk ik, oh deze is heel moeilijk. En dan wordt die in één keer geraden. En soms denk ik van, oh deze die raadt ze zo. En dan krijg ik zomaar een punt. Dus ja, het is voor mij ook heel spannend.
Ja, nou kom maar op.
Mag ik jullie spierballen eerst even lenen om de kluisdeur te openen? Let's go. Heel mooi. Ik laat jullie weer een iconisch geluid horen uit een film of serie. En jullie mogen dan raden van welke titel het precies is. Jullie mogen allebei dus verschillende titels noemen. En jullie zitten wel zelf in hetzelfde team. Dus de punt is voor jullie hoe dan ook.
Maar het is maar één punt.
Het is maar één punt.
Als we het allebei goed hebben, zijn het niet twee punten.
Dus Sinterklaas moet nog in het land komen.
Nou, oké. Okay.
Maar de stand is nu 1-0 voor jullie. Beginnersgeluk, al zeg ik het zelf. Als jullie het fout raden, krijg ik een punt. En tussendoor geef ik ook nog wel een hintje, want zo lief ben ik. Hier komt ie.
Oké, dit is een heel boos iemand. Die is zo boos dat hij niet meer uit zijn woorden komt. Het is een man of misschien een tekenfilmfiguur.
Misschien een wezen. Mag ik wil hem wel graag nog een keer horen.
Ja, Peter? Ja. Nou, ik hoor op de achtergrond ook een iets meespelen. En ik denk dat het uit een tekenfilmserie komt. Ik denk dat het een cartoon karakter is. En ik denk dat ik voor de Looney Tunes ga. Nee, wacht. Ik weet het wel. Ik ga voor Debbie. Ik denk dat het Space Jam is.
Echt?
Space Jam?
Ja. Ja.
Zal ik een hint geven eerst?
Graag.
Misschien wil je nog je titel veranderen.
Ja.
De hint is New York. Zat dat in Space Jam?
Dat zit ik mij nu af te vragen. Of zit die studio in New York?
Zijn het Minions? Die komen ook wel eens aan in New York.
Ja.
Is het Sinterklaas? Ik hoor ook een soort stoomboot-achtig geluid daar op de achtergrond. Maar New York.
Ja, ga je erin mee, Debbie, dat het een soort een tekenfilm karakter is? Peter
Gijsbert, ik heb werkelijk geen idee. Okay, het kan wat mij betreft ook vlodder in New York zijn. Ik weet het gewoon echt niet.
We kiezen, ja, ik, dat kan
ik,
zeker.
Nou, ik heb hem hoor. Ik kies voor Space Jam. Wij staan straks 2-0 voor, Debbie.
Oké, prima. Okay. Ik ga nog een andere volledig titel mee.
Echt waar?
Ja.
Wil je niet de Minions doen? Want dat mag. Nee, prima. Doe jij vaak spelletjes, Debbie?
Dat je... Alleen spelletjes die ik win.
Oké.
Heel Peter. Erg. Ja.
Oké. Debbie speelt graag spelletjes die ze wint. Dan heb ik slecht nieuws, want Space Jam is fout.
Nee.
Nee, ja, sorry, het is 1-1 nu. Dit geluid is Joe Pesci in Home Alone 2. Nee. Lost in New York.
Ja. Dus we zijn nu al bij de kerstfilms aanbeland.
Toch?
Ja, Halloween is voorbij. We kunnen allemaal kerstversiering en kroketten in onze boom hangen. We gaan gewoon naar de kerstfilms toe.
Home Alone.
Ja.
Hij is weer lineair te zien, hè, dit jaar.
Ja, klopt. Hij wordt weer op televisie uitgezonden.
Wel vroeg. Het kerstcadeautje wordt vroeg geopend. Uit mijn hoofd zeg ik 10 december op SBS6. En dat nadat Disney 2 jaar lang hem op Disney Plus had verstopt.
Ja.
Maar we kunnen weer gaan kijken. En dit is uit de tweede film, zeg jij?
Ja, maar hij doet dit ook al in de eerste film. Dus als jullie hadden gezegd Home Alone, dan had ik het goed gerekend. Maar er zit ook nog een leuk weetje achter. Want dit was een idee van Joe Pesci zelf om dit geluid te maken als hij boos was en aan het grommen was. Dat kwam omdat de acteur zelf speelt vaak heethoofden. En hij was al heel erg beroemd van Martin Scorsese films zoals Casino en Goodfellas. Waarin hij alles bij elkaar vloekt. Dat wilde hij ook doen voor dit personage. Alleen het is een familiefilm. Dus de regisseur stond dat niet toe. Dus toen bedacht hij maar dit mompelgevloek. Dus dat iedere keer als hij in een valstrik trapt, dan begint hij weer.
Een blikverf. Als hij een blik verf tegen zijn hoofd heeft gekregen aan een touwtje.
Ja.
Ik heb deze film denk ik gewoon helemaal niet gezien. Ik heb alleen de originele Home Alone film gezien. En ook misschien maar 1 keer. Ik had daar gewoon genoeg aan.
Binnenkort komt de nieuwste. Peter?
Ja, dit is Home Alone. Kijk ik bijna ieder jaar wel.
Echt?
Ja, zo truttig ben ik wel, ja.
Nee, traditie, dat is niet truttig. Dat is toch leuk?
Ja, het blijven goede films. Deel 2 vind ik ook erg leuk.
En er komt een nieuwe in de bioscoop, toch?
Nee, op Disney Plus exclusief.
Oh, echt?
Ja, 12 november uit mijn hoofd. Dus binnenkort kunnen we daar al van genieten. En misschien ook wel een leuke om in de bankplakkers te bespreken.
Met dit in ons achterhoofd, Peter, zou je hem nog 1 keer willen spelen?
Yes.
Ja.
Ja, ja, helder.
De bankzaken. We hebben op onze socials uitgevraagd wat je eigenlijk het beste kunt kijken als het nu het weer nat, koud en deprimerend wordt. Het is een bankzaak die door Debbie naar voren is gebracht. En daar hebben we heel veel reacties op gekregen. Arts Zacht, die zegt eigenlijk iets waar je in kan verdwijnen. Hij zegt, ik ben net begonnen aan Death Note. En ik krijg toch ook wel heel veel Harry Potter dingen voorbij. Thomas Ooms, die zegt Harry Potter met het oog op kerst. Allemaal te zien op Amazon Prime. Laura 2605-81, die zegt Harry Potter. Sheeps & Show, die zegt ook Harry Potter. En dan hebben we ook nog een aantal mensen die zeggen Marvel films. B. Boris 92, die zegt alle Marvel films. Jardi Jansen, Marvel Marathon. Dus het zijn wel echt de langere series waar mensen voor klaar gaan zitten. Hoe zien jullie dit? Hebben jullie speciale films die jullie, of series die jullie graag willen zien als het buiten echt anders wordt? Herfstig?
Ik vind
het
vooral leuk dat Death Note genoemd werd. Ook een hele goede anime-serie. Maar dat terzijde.
Maar ik snap wel dat Harry Potter heel vaak wordt genoemd. Sowieso kwamen die films natuurlijk altijd uit in die periode. Maar fantasy en dan niet op een Dune-achtige manier, maar een sprookjeswereld-achtige manier. Die komen in de winter natuurlijk wel veel beter tot z'n recht dan in de zomer. Hey, dan ben je ook gewend. Kerstfilms hebben toch ook vaak een magisch karakter. Een fantasyfilm of serie, dat is gewoon lekkerder om te kijken als het buiten een beetje guur wordt. Hetzelfde vind ik eigenlijk voor horror gelden. Striemende regen en veel wind buiten, krakende deuren, dan is horror het lekkerst om te kijken.
Heb jij favoriete Debbie? Heb je iets wat je denkt van, ik ga nu echt, nu het herfst is, weet ik zeker dat deze ga ik sowieso weer kijken?
Nou, zelf kijk ik eigenlijk niet weersgevoelig, maar meer stemmingsgevoelig. Ik ben Succession weer gaan kijken, omdat ik ben enig kind. En ik heb oudere ouders. En dat is soms gedoe zonder broers en zussen, omdat ze niemand anders kunnen bellen. Maar dan kijk ik Succession of een andere dysfunctionele familie met heel veel broers en zussen. En denk ik, zo ben ik even goed af, zeg. Dat is echt lekker dit.
Ik heb zoveel broers en zussen. En ik kan zeggen, het heeft ook zijn voordelen om enig kind te zijn.
Maar Peter, kijk jij wel weersgevoelig als het buiten slecht weer is? Wat zet jij dan op?
Ja, ik ben ook wel een beetje stemmingsgevoelig. Als het buiten guur weer is, dan wil ik juist iets vrolijks kijken. Oude kerstfilms komen dan langs, zeker nu het november is. Maar ook tekenfilms vind ik ook nog leuk om te kijken. Ik weet niet, met slecht weer dan denk ik vaak aan zondagmiddag. En dat is wel echt een perfecte tijd om even een tekenfilm op te zetten.
Heb jij nog een super tip, Gijsbert, in het regenachtige genre?
Iedereen zegt dus de hele tijd Harry Potter. Maar mijn dochter is 6. En ik kan dus eigenlijk niet meer wachten totdat we samen Harry Potter gaan kunnen kijken. Wanneer is dat te doen? Is het niet meer te eng? Want als die spinnen tevoorschijn komen in,
ja.
Dan ga ik zelf achter de bank zitten. Dat wil ik haar eigenlijk nog niet aandoen. Maar Debbie, jij hebt iemand die iets ouder is dan 6. Ben jij al aan het kijken?
Ja, we hebben ze allemaal gekeken en echt wel al toen die 7 was, denk ik. Dat ging prima. Want ze zijn er ook allemaal Nederlands nagesynchroniseerd. Dat hielp. En die eerste films die zijn natuurlijk helemaal niet eng. Pas als de Dementors in beeld komen, wordt het een beetje, dan wordt het wat spannender.
Vanaf de derde film.
Maar zo'n grote spin kan je toch prima kijken. Kijk, die Disney films die zijn ook, daar zitten ook gewoon enge elementen in, hoor. Gewoon doen, zou ik zeggen.
Oké, ja. Dan de Superguide Super Streaming Tip. Onze beste streaming tip die we eigenlijk achter de hand hebben gehouden, die de komende week te zien is. En dat is een mooie film. Eentje die al vrij lang op de agenda staat. Red Notice. En die is te zien bij Netflix. Ik zie jullie knikken. Het gaat eigenlijk over een FBI profiler die achter een kunstdief aan zit, maar vervolgens nog een andere grote crimineel te pakken kan krijgen. En daar door reizen ze met z'n drieën de hele wereld over. Dan zeggen jullie dat ik heb nu nog niet zo heel veel om naar uit te kijken. Behalve tot het moment dat ik zeg wie de hoofdrollen spelen. En dat zijn namelijk Dwayne Johnson, Ryan Reynolds en Gal Gadot.
Kijk.
Hoppa.
Niet de minste mensen.
Nee. Nou.
En ik geloof daardoor ook de duurste Netflix film ooit.
Ja, dat zal.
Die staat er gewoon volgende week op, jongens. Dus dat is onze Superguide Super Streaming tip. Wil ik graag iedereen bedanken. Peter sowieso, Debbie sowieso. Maar vooral de luisteraars. Want die zijn natuurlijk het belangrijkst. Als jullie ons willen bereiken voor vragen of voor bankzaken, kijktips, et cetera, dan weten jullie ons denk ik wel te vinden. Dat kan via bankplakkers@gmail.com op de ouderwetse mailmanier. Maar ook op de socials zijn we onder de handle @bankplakkers te vinden op onder andere Instagram en Twitter. Waar wij heel erg door geholpen worden is als jullie een review achter willen laten. En dan vooral als jullie een positieve review willen achterlaten, moet ik eigenlijk zeggen. Dat mag in jullie podcast app naar keuze. Dat helpt ons enorm. Maar wat ons eigenlijk nog meer helpt is als jullie het gewoon even tegen een vriend of een vriendin willen zeggen dat ze ons moeten gaan luisteren. Omdat, tja, je weet wat er gewoon speelt op alle streamingdiensten de komende week. En je kunt ook gewoon lekker meekletsen bij het koffiezetapparaat over wat er te zien is op televisie.
Ik weet ook zeker dat het een leuke Sinterklaas tip is, weet je. Gewoon het logotje van Bankplakkers verpakken als cadeautje en dan geven aan iemand. Zeg gewoon, dit is de podcast die je moet luisteren.
Met misschien een chocoladeletter.
Ja, nou vooruit.
Dank jullie wel.
Doei doei.
Doei.
Bankplakkers is een podcast van Veronica Superguide. Mijn gasten zijn iedere week Debbie Nobel en Peter Koelewijn. Onze editing wordt gedaan door Art Kok en mijn naam is Gijsbert de Fokkert. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende!
Maxima, he is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh? Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.